Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Thijs Boganen, topman van Boganen Groep. Waarom gaat de autodealer in zee met het Chinese BYD, terwijl het bedrijf ook het Franse Renault verkoopt, dat niets moet hebben van goedkope concurrentie uit China? Zometeen alleen maar serieuze zaken. Maar allereerst, ik spreek hier ook met de winnaar van de Northwood Dealer Education Award.
Ja.
Dat het toch zover heeft mogen komen, Thijs.
Enorm trots. Enorm trots.
Wat betekent dat?
Nou, het is een waardering dat je nadat je de IVA hebt doorlopen in Northwood, Michigan, Midland, Michigan hebt gestudeerd. En dat ze zeggen van in je eigen onderneming doe je iets in opleidingen voor, zeg maar, ons vak. He, dus automotive sector.
Dus je hebt een prijs gewonnen vanuit de opleiding die je zelf hebt gevolgd.
Ja,
dus zij prijzen jou nu voor het feit dat jij ook weer deels andere mensen opleidt binnen je bedrijf.
Exact. Ja. Dus voor mij iets bijzonders. Dus ik ben naar Las Vegas geweest. Ik heb daar die award in ontvangst mogen nemen. En dat doen ze op zijn Amerikaans. Dus met veel tromgeroffel, om het zo maar te zeggen.
Het confetti-kanon gaat hier zo meteen ook af.
Ja,
het duurt nog even, maar...
Het is echt maar heel bijzonder. Een jonge dame van 19 die pitcht jouw bedrijf en jou als persoon. En dan zit je te luisteren en denk je, joh, gaat het eigenlijk...
Gaat het wel over mij?
Gaat het wel over mij? Dus dat is mooi. En het is gewoon mooi dat je... mijn studie ging niet helemaal vanzelf. Zeker de IVA-periode niet, maar Northwood ging al iets beter.
Maar die IVA-periode, ik heb hier overigens laatst gesproken met de directeur van IVA.
Oh ja.
Er zijn nog altijd mensen die daar hun opleiding genieten en die denken dat ze op die manier goed en wel terecht kunnen komen in jouw industrie. Waarom is het blijkbaar nodig, want daarom ben je die prijs, dat jij zelf mensen opleidt of nog een deel van die opleiding voor je rekening neemt?
Je hebt altijd doorontwikkeling, denk ik, nodig. Hè? Dus als je van je studie afkomt, wil nog niet zeggen dat je alle skills aan boord hebt, denk ik.
Wat heb jij in de praktijk moeten leren?
Nou, ik denk dat je heel veel vlieguren nodig hebt om te leren om in een team te werken, met elkaar te werken en vooral te leren accepteren waar iemand goed in is en aan te vullen waar iemand minder goed in is.
Maar personeel is schaars, dus Het mag tijd kosten, het mag geld kosten. Maar waar houdt dat voor jou op?
Nou, dat houdt niet op. Nee, dus het is een continu proces en we groeien nu bijna daar 1000 mensen toe. En we hebben, denk ik, in de verschillende divisies allerlei opleidingstrajecten en plannen lopen die we op enig moment toch samen moeten smelten tot een soort eigen academy. En dat kan trouwens in samenwerkingsverbanden. Hè? Dus dat doen we natuurlijk wel met een IVA, een ROC of een Innovam.
Maar ik heb nog even gekeken naar jullie vacatures. Het is niet zo dik als het telefoonboek van vroeger. Maar toch 19 pagina's vacatures. 8 per pagina, even snelle rekensom. 150 vacatures.
Ja.
Dat is niet gering.
Nee, dat klopt.
Hoe ga je het doen?
Nou, we zijn heel druk bezig vooral om de jeugd te binden, te boeien en in te laten stromen. Hè? Dat is misschien een klassieke, maar het is wel zo. Eigen programma's met ze te draaien. Vanavond zit ik ook weer met een sales team. Dat we een eigen merk gaan importeren en gaan verkopen. En hoe gaan we dat nou doen? Dus iets, zeg maar, gewoon nieuws verzinnen met de junioren. Dus je moet wel een beetje dingen anders dan anders doen. Ja, dat zijn hele leuke trajecten die ook rondzingen dan op die opleidingen, waardoor we veel mensen aantrekken.
Jij hebt het bedrijf overgenomen van je vader. Heb jij nou heel veel dingen anders gedaan? Ben je bijvoorbeeld andere merken gaan verkopen? Heb je het bedrijf echt drastisch anders ingericht?
Nou, wat ik vind is dat ik de eerste 5 jaar vooral de structuur aangepast heb aan hoe ik dacht dat het eruit mocht zien.
Heel anders dan hoe je vader er...
Mijn vader heeft het 25 jaar gedaan. Ik nu 15 jaar. Dus ik denk dat het logisch is als je in je fase van 25 jaar aan de laatste 5 zit, dat je er anders in zit dan in de eerste 5. Dat is een klassieke, denk ik. De tijd was ook anders trouwens, want ik start in 2009. Was niet een feestelijk jaar, kan ik je verklappen. Dus wel degelijk anders. Andere merken. We zijn teruggegaan trouwens in het aantal merken.
Ja, maar nu is het Renault, Dacia, Nissan en Mitsubishi. Ja. En dan BYD, waarover zo meteen meer.
Ja.
Waren dat ook de merken die al in huis waren toen je vader het nog voor het zeggen had?
Nee, toen zijn we ook al gestart destijds met alle Fiat-activiteiten. Alle merken die daarbij hoorden. En we hadden destijds ook nog Hyundai aan boord. En daar zijn we mee gestopt, omdat we zeiden we kunnen niet groeien met alles.
Waarom, als er al zoveel gebeurt en je al die merken al in huis hebt, dachten jullie BYD, dat snel opkomende Chinese elektrische automerk, dat voegen wij graag toe aan de portefeuille?
Omdat wij graag een groeistap wilden zetten met een merk die ook heel veel potentie biedt voor onze schadebedrijven. Dus wij zijn natuurlijk met 25 schadebedrijven in Oost-Nederland vertegenwoordigd. Wij doen dit samen met Lauwman. Lauwman is natuurlijk een bekend familiebedrijf ook in Nederland. Wij worden retailpartner voor hun in Utrecht en Apeldoorn. Daar starten we deze maand. Dus we hebben sowieso vertrouwen in dit Chinese merk. Er komen er natuurlijk veel. Dus dan debatteer je natuurlijk lang over van welke is dan wel of niet.
Maar wist je ook een beetje wat je op de hals haalde? Want jij loopt al 15 jaar in deze functie rond.
Ja.
Je hebt van huis uit het allemaal met de paplepel ingegoten gekregen. Dus je volgt alle ontwikkelingen in de industrie al jaren, decennia lang. Plotseling is daar dan toch de Chinese doorbraak ook op dit continent. Leidt tot de nodige weerstand, ook politiek gezien, bij beleidsmakers. De douane die, zoals ik net al zei, vanaf vandaag gaat registreren hoe en op welke manier er elektrische voertuigen uit China naar hier komen. En als dat dan eventueel met staatssteun is, of daar dan nog importtarieven bij horen. En op dat moment denken jullie, nou weet je wat, we gaan het gewoon doen.
Ja, dat doen we gewoon soms. Dat klopt. Dat is het voordeel van trouwens van hoe wij werken. Wij kunnen gewoon natuurlijk gewoon zeggen, we gaan ervoor.
Zit er een risico? Aanvast.
Nou, als je aan het ondernemen bent, is alles met risico, hè?
Jawel, maar ik wil toch wat specifieker ingaan op deze casus. Want je bent hier gewoon onderdeel van iets wat wereldwijd speelt. En dan kun je zeggen, dat is een ander ondernemersrisico dan nog eens een keer ergens een vestiging wel of niet openen.
Nou, zeg maar, een nieuw merk toevoegen is altijd spannend. Laten we dat vooropstellen. Ik denk dat we zeg maar doen in een structuur waarbij er al een landelijke distributiepartner is. We hebben ons best verdiept natuurlijk in dit merk. Iedereen die dat gedaan heeft, die kan ook zien op wat voor schaal ze opereren. En ik vind ook als je kijkt naar de globale missie van het merk. Nou, ze doen best grote uitspraken, zeg maar.
Wat is de globale missie van het merk?
Nou, ze zeggen wij willen eigenlijk zeg maar de wereld met 1 graden terugbrengen.
Dus jullie hebben het toegevoegd omdat je de wereld een warm hart toedraagt?
Dat doen we zeker, ja.
Maar dat is toch niet de voornaamste reden?
Nou, we willen ook gewoon geld verdienen.
Ja, en dat kan door BYD aan te bieden?
Ja.
Verwacht jij een snelle doorbraak, een nog snellere opmars dan nu al gaande is? Want er is natuurlijk heel lang ook wel met argusogen gekeken naar Chinese auto's. Ze waren er misschien wel niet. Of het kwalitatief was er misschien niet zo af te dingen. We kenden het niet, dus we vraten het ook niet. Is dat veranderd?
Nou, ik denk dat het sentiment daarom wel verandert. Ik denk wel dat we een kleine vertraging hebben überhaupt in de elektrificatie van het wagenpark. Dus dat maakt het misschien een stukje lastiger. Je zei net zelf al, in 2030 gaan we alleen nog maar elektrisch mogen verkopen. Dat is nu nog niet. Dus je zit nu in de tussenfase dat veel klanten bij ons voor een hybride oplossing kiezen.
Je biedt bijvoorbeeld ook Renault aan. Jullie verkopen Renaults.
Zeker.
De topman van Renault heeft zich regelmatig uitgelaten over hoe snel dit allemaal kan gaan met Chinese auto's. En hij verwacht een prijzenslag, want Tesla heeft de auto's goedkoper gemaakt. BYD is vaak goedkoper dan de Europese merken. En dan brengen jullie dit nu samen in één en hetzelfde huis. Dan ben ik toch benieuwd, hoe gaat dat dan?
Nou, het staat vooralsnog, en dat gaat ook niet gebeuren, niet in één en hetzelfde huis. Hè?
Nee, maar goed.
Het is wel in één hetzelfde bedrijf. Nee, dus we hebben natuurlijk
goed dat je dat onderscheid wil maken, die nuance wil aanbrengen. Maar
dus je hebt een showroom links en een showroom rechts.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk gescheiden panden, gescheiden ondernemingen.
Maar heb je nog contact gehad met vertegenwoordigers van Renault over
zeker,
deze stap?
Zeker, ja.
En die zeiden, ga je goddelijke gang, Thijs.
Nou, je doet natuurlijk altijd van tevoren stakeholder management, zoals het zo mooi heet.
Ja.
Maar ik ben eigen ondernemer en eigen basis. Ik ga geen toestemming vragen.
Maar wat is dan stakeholder management? Nou, ik ga graag met je mee.
Nee, maar je hebt je verantwoordelijkheid per merk. Je moet daar je prestatie leveren. En je zorgt dat je de organisaties volledig gescheiden houdt. En dan is het natuurlijk
aan ons. Maar laat ik het zo formuleren. Iemand die een auto koopt van BYD, die koopt geen Renault.
Exact. Dat klopt. En die loopt ook niet eens een Renault showroom binnen.
Oh, nooit. Dus jij hebt daar richting je stakeholder gezegd, iemand die een BYD koopt is per definitie niet geïnteresseerd in een Renault.
Nou, dat heb ik niet gezegd.
Wat heb je wel gezegd? Daar ben ik
dat
dan eigenlijk
is, dat is een goede vraag. Bij het gesprek. Nee, ik heb de aankondiging gedaan. Hè? Ja.
Oh, dat is stakeholder management. Een aankondiging doen.
Zeker.
Maar, ja. maar ik ga geen sensatie zoeken die er misschien niet is. Maar hoe werd er dan op gereageerd?
Dus per merk, kijk, jij pakt Renault alleen eruit. Hè? We hebben natuurlijk Renault, Nissan, we hebben Dacia, Mitsubishi.
Ik pak Renault eruit omdat de topman van Renault nogal vocaal geweest is de afgelopen tijd over hoe het verder moet met de elektrificering en ook met Chinese merken.
Ja, nou, kijk, weet je waar het in mijn geval om gaat? Is dat je in je regio waarin je verantwoordelijk bent voor het merk, je marktaandeel scoort met een goede klanttevredenheid. Punt.
Ik heb toch het idee dat je daar niet precies gaat vertellen hoe er door Renault is gereageerd en wat jij daar precies hebt verteld.
Nou, maar goed, als wij een gesprek voeren op een kantoor bij Renault, dan doen we dat met elkaar en doen we niet met jou.
Ja, jammer. Dan moet je me de volgende keer uitnodigen. Dan ben ik misschien wat beter op de hoogte en dan raak ik ook wat beter op de hoogte. Nog één vraag over BYD, want daar hebben ze misschien nu ook wel de vlucht naar voren genomen en gedacht, ja, als wij in Europa niet welkom zijn, als we te maken krijgen met importtarieven, dan kunnen we bijvoorbeeld zoiets doen als de productie verplaatsen. Hongarije is genoemd, Italië is volgens mij nu een optie. Slimme zet, ben je dan van een deel van de problemen af?
Dat weet ik niet. Ik lees het natuurlijk net zoals jij in de bladen. En als de productie dichterbij is, dan is het natuurlijk altijd makkelijker. Ja.
Overigens heb je nu in Frankrijk, nog één keer Renault dan, een aanpassing gezien van de subsidieregels die er de facto op neerkomen. Dat je wel subsidie krijgt voor een elektrische auto als die wel Frans is. Zie je het in andere landen, bijvoorbeeld in Nederland, ook zo weer komen?
Nou, ik zou het in Nederland fijn vinden als we überhaupt zorgen voor een elektrificatie-stimulans van het wagenpark.
Je gaf net aan dat er veel veranderd is sinds jij aan het roer staat van het bedrijf. Het is veel groter geworden. Ja. Schade haalde je ook al aan.
Ja.
Wat valt er allemaal onder de Bogane groep?
Nou, wat wij doen is, we doen uiteraard verkoop van nieuwe voertuigen. En dat doen we met de merken Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi. En dan binnenkort komt
BYD,
BYD. Dus dat zijn de merken die we nieuw verkopen. We verkopen natuurlijk veel gebruikte auto's. Dat doen we niet alleen onder onze retailnaam Bogane, maar ook onder de naam autobedrijf van Maurik. Dat is een universele formule die we vorig jaar aangekocht hebben. En daar verkopen we uiteraard alle merken gebruikt en doen we onderhoud van alle merken.
Hoe gaat dat aankopen eigenlijk? Want die consolidatieslag, het feit dat sommige dealers en dealernetwerken, bedrijven alleen maar groter worden, ten koste natuurlijk van de wat kleinere bedrijven, soms ook de eenpitters, dat is al een tijdje gaande. Hoe groot kunnen jullie worden zonder dat de consument daar op een zeker moment ook last van krijgt, dat er nog maar een paar aanbieders zijn?
Daar hebben we volgens mij de ACM voor om dat te controleren.
Maar ik zag dat de 100 grootste dealers van Nederland op dit moment al 90% van de markt in handen hebben. En dat is een gegeven uit 2022. Dus misschien is het nog wel weer veranderd.
Ja, maar waar het natuurlijk om gaat is dat ze kijken naar het merk wat wij vertegenwoordigen. En dan de meerdere marktpartijen die ervoor zijn. Volgens mij is dat waar het over gaat.
Dus het is geen probleem op dit moment?
Ik zie geen probleem. Nee.
Hoeveel overnames doen jullie eigenlijk zo? Ben je voortdurend in gesprek met potentieel interessante kandidaten?
Nou, wij zijn de laatste jaren vooral hard gegroeid in schade. Dat doen we onder het label Boekhorst Autoschade. En daar hebben we denk ik de afgelopen jaren 10 vestigingen denk ik overgenomen. Deze week nog één.
Deze week nog één?
Ja.
Hou je die tel nog bij of
we
niet?
We zijn gestart. Jazeker. Ja, zeker. Nee, gisteren zijn we gestart in Kampen. En die hebben we toe kunnen voegen tussen Emmeloord en Zwolle. Ik denk een mooie aanvulling.
Nou, wat doet dat uiteindelijk met de winstgevendheid? Want je kunt zeggen, we worden groter, maar de kosten kunnen ook toenemen. Bepaalde jaren kunnen tegenvallen. De rente kan oplopen, om er iets te noemen.
Ja, daar hebben we vooral last van op dit moment. Hè.
Ja, kijk, hoeveel last?
Nou ja, we hebben 100 miljoen voorraad. En als de rente dan met 4% stijgt, dan denk ik dat we allemaal kunnen tellen wat er gebeurt. En als je 2% zeg maar even tussen, laten we zeggen 2% omzetwinst maakt, dan heb je gewoon pijn.
Hoe kun je daar nog je beleid op aanpassen? 100 miljoen voorraad?
Je kunt natuurlijk zonder voorraad geen auto's verkopen. Laten we dat voorop stellen.
Ik heb eigenlijk in deze context niet een idee of 100 miljoen nou waanzinnig veel is of niet. Ik snap wel dat het pijn doet als de rente oploopt.
Ja,
maar
het is allemaal relatief. Ik bedoel, het gaat er gewoon om binnen je schaal, zeg maar, of het veel of weinig is.
En is het veel of weinig? Had je liever een wat kleinere voorraad gehad?
Nee, maar het is een voorraad passend bij mijn omvang. Dat is volgens mij waar het om gaat. En daarna gaat het om hoe snel je de voorraad omzet.
Ja, maar goed, die rente doet pijn. Dus kun je zeggen, we hebben er nu belang bij om die voorraad inderdaad snel af te bouwen of een iets kleinere voorraad aan te houden.
Ja, maar dan verkoop je natuurlijk ook niet zoveel. Hè? Dus ja, het is een beetje zeg maar linksom of rechtsom. Nee, ik vind wat ik belangrijker vind is dat ze eigenlijk hadden we het net over schade. Waarom groei je nou in andere divisies? Nou, het voordeel daarvan is natuurlijk dat je een andere zeg maar samenstelling hebt van je groepsmarge. En die is duurzamer, minder conjunctuurgevoelig. Dat vind ik wel fijn.
We gaan naar een dilemma, wat al een beetje besproken is, maar ben benieuwd naar je keuze.
Ja.
Door de elektrificatie kunnen wij ons echt onderscheiden, of door die elektrificatie verdwijnt uiteindelijk ook een belangrijk deel van ons verdienmodel.
Ik denk dat het allebei waar is.
Ja, dat is het mooie van dit dilemma. Want daarom dus ook de vraag aan jou een keuze te maken. Mensen op de keel, wat zou je zeggen? Kunnen we ons daar vooral op onderscheiden? Of is het een bedreiging voor het verdienmodel?
We kunnen ons erop onderscheiden.
Okay. Thijs Bogaan is hier van de Bogaan Groep. Op welke manier dan?
Omdat het zeg maar een hoogwaardige techniek is. Die vereist dat je je specialiseert.
Maar het is een hoogwaardige technologie waar inmiddels denk ik toch wel heel veel mensen uit jouw branche al mee bezig zijn. Waar zit dan het onderscheidende vermogen in?
Nou ja, jij zegt uit jouw branche, maar onze branche is nog best groot met heel veel spelers. En ik denk uiteindelijk, want er zit wel een correlatie met het tweede deel van je dilemma natuurlijk, dat de verdiencapaciteit, de totale verdiencapaciteit in de markt gaat natuurlijk verkleinen en veranderen.
Waarom is dat zo natuurlijk?
Omdat zeg maar een heel groot deel van het verdienmodel bij ons bestaat uit zeg maar reparatie en onderhoud.
Een elektrische auto heeft minder onderdelen en die gaat minder kapot.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Dus dan komt zo'n auto minder vaak langs. Er is minder vaak iets aan de hand. Maar ik begrijp wel dat die reparaties aan zich complexer worden. Dat er flink moet worden geïnvesteerd in de werkplaats om het ook allemaal voor elkaar te krijgen. Lijkt me ingewikkeld.
Het is ook ingewikkeld. Het is ook ingewikkeld. En wat vooral de uitdaging is dat je dus nu twee soorten stromen hebt in je werkplaats die een hele andere skillset vereisen van je mensen.
En jullie hebben aan allebei een tekort, denk ik dan, 19 pagina's vacatures?
Zeker.
Of valt het mee?
Zeker. Nou, tekort wil ik niet zeggen. Alleen we hebben meer werk. En dat werk zouden kunnen benutten en kunnen verzilveren, zeg maar, als we meer mensen hebben.
Is het wat dat betreft ook een zegen op een bepaalde manier dat die elektrificatie nu een beetje lijkt te stokken? Het tempo is er wel een beetje uit in ieder geval?
Voor zeg maar het verdienmodel van vandaag is dat niet zo erg, nee.
Nee.
Ja, nee, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik bedoel, het gaat natuurlijk om het feit dat je wel een transitie gaat doormaken. En daarna hebben we het over het tempo daarvan.
Wat verwacht jij daar eigenlijk op de iets langere termijn van? Want er is voortdurend nieuws over volle stroomnetten. Het gaat nu ook over laden op bepaalde momenten of anders niet. Bepaalde automerken die zeggen onze elektrische divisie, daar is Renault weer, brengen we voorlopig even niet naar de markt. Want het wordt niet op de juiste waarde geschat. Is het nou een rimpeling in de vijver of is het meer dan dat?
Nee, ik denk dat het een kwestie van timing is. Dus uiteindelijk is de rol van de auto in dat stroomnet, die kan heel groot zijn.
Door zelf bijvoorbeeld terug te geven?
Terug te geven, te bufferen. Ja, er wordt natuurlijk gepraat over zeg maar de salderingsregeling. Dat is een mooie natuurlijk. Maar als die auto kan opslaan en kan teruggeven op het moment dat er behoefte er is, dan hebben we een hartstikke mooi accupakket, zeg maar, waar we ook nog mee rond kunnen rijden.
Nog andere veranderingen binnen de sector. Het verkoopmodel, daar wordt ook al langer over gesproken, dat verandert. Veel automerken kiezen voor een agentschap, een agentuurschap, in plaats van het traditionele model, waarbij je dus als dealer hoofdzakelijk distributeur bent. Doorgeefluik, als je het wat negatiever wil formuleren. Wat zijn daar de nadelen en de voordelen van?
Nou, onze merken zijn geen merken die op dit moment op agentuurstructuur zijn overgestapt.
Op dit moment niet, maar zijn grote concurrenten die dat
zeker,
al wel doen.
Zeker. En ik denk dat die nu nog aan het worstelen zijn met die structuur. En de toekomst zal uitwijzen welke keuzes ze uiteindelijk maken.
Ja, maar is dat niet een beetje te vrijblijvend? De toekomst zal uitwijzen welke keuzes ze gaan maken, want dat heeft invloed op welke rol jouw bedrijf speelt. Dus jij zult er toch al over moeten nadenken?
Nou, de vraag, waarom heeft dat invloed op de rol? Kijk, wij verkopen auto's. En of je dan beloond wordt voor de zeg maar transactie of beloond wordt voor de dienstverlening die je doet. De vraag is hoe groot dat verschil is.
Dat maakt voor jou niet zoveel uit.
Maar het maakt gevoelsmatig verschil. Hè? Kijk, nu koop je de auto, loop je zeg maar het risico en verkoop je hem weer. Dus je bent meer aan het ondernemen voor je gevoel dan dat je echt een dienstverlener bent. Ja,
nou, dan lijkt me als ondernemer, en volgens mij praat ik er met één, dat de huidige gang van zaken jou meer bevrediging biedt dan die andere.
Dat klopt. En daarom doet deze ondernemer gelukkig ook allerlei andere zaken. Waar die veel ondernemer kan zijn.
Maar de BOVAG en KPMG stelden in 2022 in een rapport... binnen 5 tot 7 jaar zal 30 tot 50% van de nieuwe auto's verkocht worden via een agentschap. Een autobedrijf dat namens de fabrikant de verkoop aan de klant bemiddelt. Dat is inmiddels dus 2 jaar geleden.
Mm-hmm.
In welk tempo voorzie jij dat dit gaat gebeuren?
Nou ja, ik zit in het verenigingsbestuur bij de BOVAG. Dus ik sluit me natuurlijk aan bij dat rapport. Dat mag duidelijk zijn wat in 2022...
Maar jij hoort liever bij de andere 50%?
Vooralsnog hoor ik liever bij de andere 50%.
Maar ik sluit me wel volledig aan bij het rapport.
Uiteraard, uiteraard. Want dat hoort erbij.
We gaan naar het tweede dilemma.
Ja.
Bogane Groep zal altijd in handen blijven van een Bogane nazaat... of mijn kinderen hebben helemaal geen interesse in het bedrijf. Ze luisteren nu, hè?
Ja, daarom. Dat is een gevaarlijke. Nou, we hebben gezegd, het zou mooi zijn als het bedrijf in de familie blijft. Maar het hoeft niet per se door een familielid geleid te worden.
Dan hebben we gelukkig nog enige tijd voor nuance. Hoe zie jij dat dan voor je?
Nou ja, kijk, mijn kinderen zijn 19, 16 en 13 en ik ben zelf 46. Dus
jaren des onderscheids toch dat je als kind al keuzes moet gaan maken. Zeker als je 19 bent.
Nou, ze moeten helemaal geen keuzes maken. Ze moeten lekker genieten van hun studentenleven.
Ja, maar je kan bijvoorbeeld in Driebergen gaan studeren of niet?
Zeker, ja. Mijn zoon zit in Driebergen.
Ach, wat een toeval.
Ja, dat is. Ja, die kwam daar toevallig bij de IVA terecht en die dacht, goh, ja, laat ik dit eens gaan doen. Ja, nee, maar daar zitten geen, laten we dat echt vooropstellen, er zit gewoon geen verplichting aan.
Nee, maar...
En een familiebedrijf hoeft niet door een familielid geleid te worden.
Nee, maar waarom is hij dan toevallig of niet in Driebergen gaan studeren?
Omdat hij er affiniteit mee heeft. Ja, ja. Maar weet je...
Had jij in je leven heel iets anders kunnen gaan doen? Voelde jij wel meer dan jij je kinderen dat wil opleggen een bepaalde verplichting?
Nou, ik denk dat het proces bij mij wel anders is verlopen. Want ik ben zeg maar op een soort van natuurlijke manier daarin gerold. En er was eigenlijk geen andere gedachte dan dat het zo zou lopen.
Ook bij jou niet?
Bij mij. Het moet vooral bij mezelf houden, denk ik. En ik heb het idee dat mijn kinderen veel meer vrijheid voelen. En dat is ook de bedoeling.
Jouw oudste kind, zoon van 19, denk ik?
Nee, ik heb een dochter van 19. En een zoon van 16.
Oké, en wie van de twee is nu al... Bij de IVA?
Pepijn zit op de IVA.
Oké. Okay. En ja. Hoe vaak speelt hij al een rol in het bedrijf?
Niet vaak, want hij werkt bij een collega dealerholding.
Bij een collega dealerholding?
Niet nader te noemen.
Heeft hij een concurrentiebeding?
Ja, dat is een goede vraag trouwens. Ik zal eens kijken wat voor... Dan hebben we een probleem. Eens kijken wat voor contract hij getekend heeft.
Ik ben heel benieuwd naar de toekomst. En ook naar je volgende gesprekken met Renault. Maar goed, daarover misschien een volgende keer weer. Thijs Bogane van de Bogane Groep. Dank voor je komst.
Dankjewel.
Dit was de Top van Nederland met Thijs Bogane van Bogane Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Luc van Bussel van The One Meeting Company over lege kantoorruimtes en wat je daar het beste mee kunt doen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.